Gemeente, de woorden die het uitgangspunt vormen voor de preek kunt u vinden in de tweede schriftlezing, Psalm 14. En het tweede deel dan van vers 1. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Kinderen, weten jullie wat een atheïst is? Hebben jullie wel eens van een atheïst gehoord? Ik denk dat je ouders dat dus zeker wel weten, maar ik denk dat de kinderen misschien niet helemaal weten wat een atheïst is. Een atheïst is iemand die zegt, God bestaat niet. Als ik in deze wereld rondkijk, dan zie ik geen God en dan merk ik geen God. Dus God bestaat niet. Zulke mensen hebben erbij. Jullie leven in deze wereld. En daar gaat het eigenlijk vanmorgen over. En daarom heb ik boven de preek gezegd, atheïsme in de praktijk. Dat leven zonder God in de praktijk. We staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats in de ban van het atheïsme. Dus hoe je daardoor in beslag genomen kunt worden. En in de tweede plaats de verlossing van het atheïsme. Hoe je daar nou van verlost kunt worden van dat leven zonder God. Dus atheïsme in de praktijk schrijven we boven de preek. Twee gedachten in de eerste plaats in de ban van het atheïsme en in de tweede plaats de verlossing van het atheïsme. Allereerst dus in de ban van het atheïsme. Geliefde gemeente, we hebben met elkaar de geschiedenis gelezen uit 1 Samuel 25. Die geschiedenis waarbij David met zijn bende een verzoek doet aan Nabal. En Nabal, die indruk krijg je als je zo de beschrijving leest, dat moet een rijke boer zijn geweest. En de herders van Nabal, die zijn bij David en zijn manschappen in de buurt geweest. En hen is niets overkomen. En dat is best wel wonderlijk dat hun niets is overkomen, dat er niets van hen gestolen is. Want ja, je kunt zeggen van David wat je wilt, maar die groep mensen die daar om zich heen had verzameld in de spelonk van Adullam, ja, dat waren bepaald geen lievertjes. Al degene die een schuldeiser had, dat waren mensen die allemaal iets op hun kerfstok hadden. En die afhankelijk waren van rooftochten om in leven te blijven. Maar David, hij doet een verzoek aan Nabal en hij zegt tegen Nabal, of hij laat tegen Nabal zeggen door die 10 knechten, wij hebben hun geen smaadheid aangedaan en zij hebben ook niets gemist al de dagen die zij te Karmel geweest zijn. En Nabal, hij kan het navragen bij zijn herders. Hij hoeft het maar na te vragen. David is goed voor hen geweest. En wie goed doet, goed ontmoet, zegt het spreekwoord. Dat is wat David tenminste hoopt. David, hij hoopt dat Nabal, nu het schaapscheerdersfeest is, nu het een groot feest is, nu dat hart van Nabal ook vrolijk is, dat Nabal ook iets goeds terug wil doen voor David. David, hij vraagt hier door zijn knechten om iets van levensonderhoud te krijgen. Vlees, brood, melk. Geef toch uw knechter en uw zoon David hetgeen dat uw hand vinden zal. Met de grootst mogelijke vriendelijkheid en de grootst mogelijke nederigheid stuurt David zijn knechten naar Nabal. Maar wat is de reactie van Nabal? Wie is David? En wie is de zoon van Isaï? Alsof Nabal dat niet wist. Enkele hoofdstukken eerder staat dat de roem van David zelfs al uitgestrekt is tot over de landsgrenzen heen, tot bij de Filistijnen. Bij de Filistijnen werd gezegd, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En de knechten van de koning van Achish, die zeggen zelfs, als David voor de poort staat, is dit niet David, de koning van Israël? Toen was hij nog niet eens koning. Maar de Filistijnen die zagen hem al als koning. Nou, als dan de roem van David al bij de Filistijnen bekend was, zou buurman Nabal dan niet weten wie David is? Maar Nabal, hij reageert afwijzend. Hij weigert iets om aan David te geven. Ik heb bij David, die scheurmaker, die oproerkraaier, daar heb ik niks mee te maken. Je zult denken, waarom begint het vanmorgen met deze geschiedenis? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Omdat we de naam van Nabal in Psalm 14 tegenkomen. En ik geef direct toe, dat kunt u niet direct zien in uw vertaling. Maar als u Hebreeuws zou kunnen lezen, dan zou u zien dat voor het woordje dwaas, de dwaas zegt in zijn hart, dat voor dat woordje dwaas het woord Nabal staat. De Nabal zegt in zijn hart. En Abigaël, de vrouw van Nabal, die zegt dat ook verderop in 1 Samuel 25. Gelijk zijn naam is, alzo is hij. Zijn naam is Nabal en dwaasheid is bij hem. Je zou kunnen zeggen, Nabal, hij doet zijn naam eer aan. Nou ja, eer. Hij is een dwaas en hij doet dwaas. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Die geschiedenis van Nabal, daarom begin ik daarmee, die illustreert eigenlijk wel heel mooi, aangrijpend ook, dat als het hier vanmorgen in Psalm 14 gaat over een dwaas, dat beslist geen dom persoon hoeft te zijn. Het zijn niet, dat staat er hier niet, de domme mensen die zeggen, er is geen God. Nee, Nabal, hij zal een slimme zakenman zijn geweest. Om zo'n groot bedrijf op te bouwen, ja, daar heb je wel een goed stel hersenen voor nodig. Dat vergt wat managementkennis en dergelijke. En als je vandaag de dag kijkt naar mensen die ontkennen dat God bestaat, van die atheïsten, om maar eens een naam te noemen, Herman Philips hier in Nederland. Of misschien zegt de naam van Richard Dawkins u iets. Het zijn van die atheïsten, maar dat zijn beslist geen domme mannen. Die hebben een titel. Die zijn gepromoveerd. Die zijn professor. Nee, dwaasheid, dat is iets anders. Dwaasheid, dat betekent in de Bijbel dat je leeft volgens een bepaald principe. Nog maar een keer een Nabal. Wat zei hij? Wie is David en wie is de zoon van Isaï? En we zagen al dat hij dat echt wel had moeten weten. Maar wat doet hij? Hij zwijgt David dood. Hij wil David niet kennen. Hij wil niets te maken hebben met David en hij wil niets geven aan David. Hij is op geen enkele manier van plan om rekening te houden met hem. Nou, en volgens dat principe leeft nu de dwaas uit Psalm 14 ook. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Die ontkent niet zozeer het bestaan van God zoals je die atheïsten tegenwoordig hebt. Niet op basis van een aantal redeneringen zeggen, ja, dus God bestaat waarschijnlijk niet en God bestaat helemaal niet. Nee. Dwaas zijn, dat wil zeggen, leven alsof God niet bestaat. Geen rekening willen houden met God. Calvijn zegt heel mooi bij deze psalm, een dwaas is iemand die God opsluit in gedachten in de hemel. Dus God leeft prima, maar laat hem vooral in de hemel blijven, als ik de aarde maar heb. Dat is een dwaas. God de hemel, ik de aarde. Nou, als je zo leeft, dan wordt dat zichtbaar in het dagelijkse leven. Dat kun je ook in Psalm 14 lezen. In het vervolg van vers 1, zij verderven het. Ze maken het gruwelijk met hun werk en er is niemand die goed doet. En dat wordt dan in vers 3 nog eens herhaald. Ze zijn allen afgeweken, tezamen zijn ze stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Met andere woorden, leven alsof God niet bestaat. Dat is compleet je eigen gang gaan. Je van geen wet iets aantrekken. Eigen haan koning laten kraaien in je leven. Gewoon doen waar je zelf zin in hebt. En het resultaat van dat gedrag, zegt Psalm 14, zegt de Bijbel, dat is dat er één grote puinhoop ontstaat. Eén grote puinhoop. Laat ik dat illustreren met een voorbeeld. Stel u voor dat er in Nederland geen wet bestond die het verbood om een ander het leven te ontnemen. Dat er geen verbod op doodslag, op moord zou bestaan. Nou, volgens mij zou het een aardige puinhoop worden in Nederland. Natuurlijk, wij hier zitten bij elkaar in de kerk, dus we kunnen het aardig met elkaar uithouden, denk ik. Maar iedereen voelt wel aan als die wet niet bestaat. Ja, je ziet dat van de week ook, hè, als zo'n advocaat is doodgeschoten. Heel Nederland is in oproer en heel de advocatuur is in oproer. We voelen allemaal wel aan, als zo'n wet niet zou bestaan, ja dan zou het moordpercentage drastisch stijgen. Omdat er juist die wet bestaat, ja die beteugelt ons. Hè. Ik denk dat we allemaal wel eens hebben zo'n momenten, dat je denkt van, nou die andere, ik kan hem wel achter het behang plakken. En misschien dat er ergens stiekem in je hart zelfs de gedachte naar boven komt, was die er maar niet meer. Ik zou hem wel dood kunnen slaan. Maar die wet, die beteugelt ons dan. Maar een dwaas doet dat niet. Een dwaas die houdt geen rekening met die wet. Die schutter die advocaat heeft vermoord, die gedraagt zich als een dwaas. Hij weet wel dat er een wet bestaat die moorden verbiedt, maar hij trekt zich er niets van aan. Hij doet alsof die wet niet bestaat. Hij doet waar hij zelf zin in heeft. Het waar zou je kunnen typeren met die leus uit de Franse revolutie. Ni Dieu et ni maître. Geen God en geen meester. En David, de dichter van deze psalm, die wijst ons erop wie er het meest onder het gedrag van deze dwazen lijdt. Kijk er maar mee in vers 4. Hebben dan alle werkers van de ongerechtigheid geen kennis die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Mijn volk. Dan gaat het hier allereerst over Israël. Nou, je ziet het vandaag de dag, deze psalm in vervulling gaan. In de praktijk in Israël. Die staten rondom Israël, die islamitische staten, zij wensen geen rekening te houden met de God van Israël, met de God van Abraham, Isaac en Jacob. En daarom is Iran er nog steeds op uit. Om Israël de zee in te drijven. Om de Joden van de aardbodem te verdrijven. Alle pijlen zijn op Israël gericht. Nou, en als je die woorden, mijn volk, nog iets breder trekt, ook in Nieuw Testament iets licht zet, dan is het de hele kerk die daaronder leidt. Nou, en daar zien we de voorbeelden van, ook in deze wereld. Denk maar aan Noord-Korea. Waar Kim Jong-un de scepter zwaait. En waar hij koning kraait. Wie lijden eronder? Hoeveel christenen zouden er vandaag niet? Denkt u er wel eens aan? Hoeveel christenen zouden er vandaag niet in Noord-Korea gemarteld worden? Omdat ze het leven in de Heer Jezus Christus hebben gevonden. Maar wat moeten ze lijden? Ik las een keer zo'n VN-rapport van martelingen die ze moeten ondergaan. De rillingen lopen je over de rug. Ze worden opgegeten alsof zij brood aten. En de Statenvertaling die heeft het nog netjes vertaald. Die mijn volk opeten alsof zij brood vraten. Staat er. De kruimels die vliegen in het rond. Praktische atheïst. Blijft het nog op afstand? Ik denk dat we die praktische atheïsten, die zo leven, die zo dwaas leven, vanmorgen niet te ver moeten zoeken. De Heer heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen om te zien of iemand verstandig waren die God zoekt. God daalt uit de hemel neer en hij doorwandelt deze aarde en hij doorwandelt ook vanmorgen Urk. En hij gaat hier de kerk door. Is er nou iemand die God zoekt? Wat denk je dat het antwoord is? Niemand. U niet. Uw kerkraad niet. En deze predikant ook niet. Dat is het oordeel van God. Er is niemand die God zoekt. En mocht u denken, ja, maar ik wel, laat dan dat woord nog eens dieper op u door, tot u doordringen, want God zegt eraan, niet één. Willem Kloos, die had dat toch wel goed gezien toen hij dat zo net schreef. En hij zal dat vanuit een hele andere intentie geschreven hebben. Maar hij typeert dat mensenleven toch wel heel scherp. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. En zit in het binnenst van mijn ziel ten troon over mijzelf. En het al naar rijksgeboon van eigen strijd en zegen uit eigen kracht. Dat praktische atheïsme, dat geen rekening willen houden met God, dat is al begonnen in het paradijs. Toen Eva meer luisterde naar de leugen van de slang, dan naar de waarheid van God. Je zult als God zijn en dat leek Eva wel aantrekkelijk toe. Niemand meer boven je, niemand aan wie je verantwoording af hoeft te leggen. En is dat niet het prettigst? Niet voor niets zijn het juiste woorden van Psalm 14. Psalm 53 lijkt er heel erg op. Die de apostel Paulus aanhaalt in Romeinen, in de Romeinenbrief, Romeinen 3. Als hij het portret schildert van Jood en Heiden, dan gebruikt hij de woorden van Psalm 14. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Dit is ons bestaan buiten God, buiten Christus gemeente. En nee, natuurlijk, laat dat helder zijn. Er zal hier vanmorgen niemand zeggen dat God niet bestaat. U bent niet voor niks naar de kerk gekomen. Maar dat deed die dwaas ook niet. Waar zegt die dwaas dat? Dat er geen God is. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Hij zegt het van binnenuit. En waar dat van binnenuit gezegd wordt, daar wordt dat zichtbaar in de praktijk van het dagelijkse leven. En zijn er binnen de christelijke gemeente, ook binnen de herstelde gewone kerk, niet velen die zo leven? Die leven alsof God niet bestaat. Ja, natuurlijk, we gaan keurig naar de kerk en we doen mee met de club en we gaan naar catechisatie en al die dingen meer. We vervullen keurig onze godsdienstige plichten. Met onze mond belijden we nog wel dat God bestaat en dat er voor de waarheid gestreden moet worden. Maar ondertussen op het werk sjoemelen we met de uren van de baas. Als de belastingformulieren ingevuld moeten worden. Het komt toch allemaal op de verkeerde plek terecht, laat ik maar wat minder invullen. En op school, repetitie niet zo goed geleerd. Is toch makkelijk zo'n spiekbriefje? Nou ja, je kunt de voorbeelden zelf verder wel invullen, denk ik. Vanuit uw eigen leven. Spurgeon die zei eens, gewone kerkmensen hebben de hemel op het puntje van hun tong, maar ze hebben de aarde aan de toppen van hun vingers zitten. Ze praten wel over de hemel. En tegelijkertijd houden ze met beide handen de aarde vast. En alles wat er op aarde is. Lijkt me een rake typering. Maar gemeente, daar leidt de kerk van Jezus Christus wel onder. Je kunt dat zien aan hoe er in de maatschappij over de kerk tegenwoordig gedacht wordt. Daar in de kerk stel ik de schijnheilige. Met vrome woorden menen ze mij te moeten zeggen hoe ik moet leven. Maar ondertussen moet je kijken, dat misbruik in de kerk. En ze hebben hun mond wel vol over een God die vol van liefde is. Maar moet je kijken hoe liefdeloos ze onderling met elkaar omgaan. En hoe liefdeloos, hoe harteloos ze over een ander oordelen. Zulke verwijten kun je zo op een willekeurig forum tegenkomen op het internet. En als ik dat dan voorbij zie komen, soms zie je wat op Twitter voorbij komen, dan denk ik aan de ene kant, ho, 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 rustig even, wacht even, het ligt allemaal nog wel iets genuanceerd. Maar tegelijkertijd, als die klacht over de kerk gaat, heeft de wereld om ons heen eigenlijk niet gelijk. De kerk van Jezus Christus leidt eronder. Onder dat leven alsof God niet bestaat. De naam van God wordt er door het slijk gehaald. Kijk gemeente, dat de wereld dwaas handelt. Dat de wereld leeft alsof God niet bestaat. Ja, begrijp me goed, maar dat kun je de wereld eigenlijk nog niet eens kwalijk nemen. Maar dat u en ik, dat wij leven alsof God niet bestaat. Dat zou toch niet zo mogen zijn. Dit praktisch atheïsme. En niet voor niets gemeente heb ik mijn eerste punt genoemd in de ban van het atheïsme. Want dit zit er zo diep ingebakken. Dit is ons van huis uit zo eigen geworden. Hier voelen we ons eigenlijk zo bij thuis, bij dat leven waarin geen rekening wordt gehouden met God. Dat je jezelf er niet aan kunt ontworstelen. Het neemt ons helemaal in beslag. Misschien zeg je vanmorgen wel, ja, dat is mijn leven, dat gaat over mij. En nou zal ik het vanaf morgen, vanaf vandaag zal ik het anders gaan doen. Vanaf vandaag zal ik rekening gaan houden met God. Ik weet zeker dat je morgen alweer bent gestruikeld. Als
Als je jezelf probeert te ontworstelen aan dit dwaze gedrag. Dat gaat niet. Het heeft ons gevangen. Wij zitten in de ban ervan. Het is met ketenen zitten we eraan vastgeklemd. En als je naar jezelf kijkt, als we vanmorgen naar onszelf moeten kijken, dan is dit werkelijk een hopeloze toestand. En toch? Als we naar onszelf kijken, een hopeloze toestand, en toch heeft David hoop in deze psalm. Dat zien we in onze tweede gedachte, de verlossing van het atheïsme. David, hij vat dat gedrag van die dwazen aan het slot van vers 4 krachtig samen. Die dwazen, zegt hij, ze roepen de Heere niet aan. Ze bidden niet. En niet zomaar bidden omdat het moet. Maar ze roepen de Heere niet aan. Ze leven niet in afhankelijkheid van de Heere. Ze hebben de Heere niet elke dag nodig. Dat bekende lied. Mijn ziel heeft u van nodig. Elk uur, elk ogenblik. Dat is niet hun lijflied. Waar verwacht David het dan van? Nou, als je deze psalm zo op het eerste gezicht leest, dan zou je denken, nou, David, ik weet niet wat voor verwachting jij hebt. Vers 7. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Uit Sion? Blikt David nou naar Jeruzalem? Is daar in die stad, is dat zo'n sterke stad dan dat die stad bescherming kan bieden, dat die muren zo hoog en zo stevig zijn, dat die stad bescherming kan bieden tegen dat dwaze gedrag? Of woont daar misschien iemand, woont daar een koning die zo'n machtig leger heeft, dat hij deze dwazen de kop in kan drukken? Die koning, dat is die zelf. Is hij dan zo sterk? Nou, als je de Hebreeuwse tekst erbij pakt, gemeente, dan zou je zien dat er letterlijk in het Hebreeuws nog iets anders staat. Letterlijk staat er een vraag. Wie zal uit Sion verlossing geven? Kijk, dat is nog eens iets anders. Hè? David kijkt dan naar Jeruzalem en naar die stad en dan zegt hij, ja, maar wie zal daar nou verlossing uitbrengen? Zal ik dat moeten doen als koning? Dat is toch onmogelijk? Nee, David, hij verwacht het niet van de stad, hij verwacht het niet van zichzelf, hij verwacht het ook niet van zijn legers. Hij kijkt naar die stad en hij verzucht, wie zal daaruit Sion verlossing geven? Woont er iemand in Sion die deze dwaas aan kan, die ons kan bevrijden van deze dwaas? Ja. Waarom? Dan denk ik aan Psalm 132. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert, hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Wie woont er in Sion, wie woont er in Jeruzalem? De kinderen die weten het wel, in de tempel. Daar woonde de Heere, daar was de Heere zelf neergedaald en hij had het hele huis vervuld met zijn aanwezigheid. Daar troonde de Heere in het heilige der heiligen op de lofzangen van Israël, boven het verzoendeksel. En hij kan verlossing geven. Hij alleen kan de redding bewerkstelligen. Niemand anders is daartoe in staat. Maar wat bij mensen onmogelijk is om nou verlost te worden van die dwaasheid, maar dat is mogelijk bij God. Dat is de verwachting die David mag hebben in deze psalm. Dat wordt ook wel duidelijk in het tweede deel van vers 7. Dat tweede deel van vers 7, dat is eigenlijk een antwoord op die vraag in dat eerste deel. Hè? Wie zal uit Sion de verlossing geven? Nou, zegt David, als de Heere de gevangenen van zijn volk zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen. Israël zal verblijd zijn. Gods ingrijpen, dat verandert de zaak. Nu zucht dat volk nog onder het geweld van de dwaas. En nu staat het huilen ze nog nader dan het lachen. Maar als God in gaat grijpen in je leven, dan gaat er iets veranderen. Dan zal er weer vreugde zijn bij Jacob en blijdschap bij Israël. Een mooie illustratie daarvan vind je in 2 Kronieken 32. Dus die geschiedenis leest, die past eigenlijk naadloos bij Psalm 14. 2 Kronieken 32, daar zit koning Hizkia op de troon. Die koning van wie zijn leven werd verlengd. En als Hizkia regeert, dan komen er boodschappers van een dwaas. Uit Assyrië. Die dwaas heet Sanherib. En Sanherib, dat is een man die houdt geen rekening met God. En Sanherib die laat het daar uitroepen door die boodschappers. Vertrouw nou maar niet op die muren. En vertrouw nou maar niet op die legers van je. We zullen de stad belegeren. We zullen jullie desnoods uithongeren, maar we zullen jullie overwinnen. Vertrouw ook maar niet op die God van jullie. Want ik ben sterker dan de God van Israël. En wat doet Hizkia dan? Gaat Hizkia in blinde paniek van alles regelen? Nee. Hizkia, hij knielt neer. Samen met de profeet Jesaja. En hij bidt. En hij roept tot de hemel. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. En wat gebeurt er dan? Dan stuurt de Heere één engel. Eén engel. En die dalt in één nacht alle strijdbare helden van het Assyrische leger. En Sanherib, die machtige man, hij dacht dat hij machtig was. Die dwaze man, hij vlucht met de staart tussen de benen weg. Terug naar zijn land. En als hij daar aankomt, dan lees je dat hij in een van zijn afgodstempels door zijn eigen kinderen wordt gedood. Wat een vreugde moet dat zijn geweest, gemeente in Israël. Zoveel angst gekend en de dood in de ogen gekeken en het leger dat leek zo machtig. Maar God heeft ingegrepen. Hij verloste Hizkia en de inwoners van Jeruzalem uit de hand van Sanherib. En van datzelfde ingrijpen, van Gods ingrijpen, daar verwacht David het ook van in deze psalm. En dan blikt David nog vooruit in deze psalmen. Het is voor hem nog een verzuchting. Het is voor hem nog een vraag. Maar hoe heerlijk is deze psalm ook in vervulling gegaan in het Nieuwe Testament, in onze Heer Jezus Christus. Er is uit Sion verlossing gekomen. God heeft ingegrepen in de wereldgeschiedenis. Door middel van Jezus Christus. Is er werkelijk een schakel omgegaan? En u heeft het hier met Hemelvaartsdag misschien ook wel gezongen uit Psalm 68. Gij voert een hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. Omdat de Heer Jezus daar gehangen heeft aan het kruis. En omdat Hij overwonnen heeft over de dood en over de hel en over de machten van de hel. Daarom is de zaak veranderd. Hij heeft de ketting van de heldeur gebroken. De grendels liggen in gruzelement. En de gevangenen keren weer. Omdat God vanuit de hemel heeft ingegrepen. En gemeente, dat mag vanmorgen tot een troost zijn voor u en voor jou. Als je zucht. Onder het gedrag van de dwaas. Als je je afvraagt of het ooit nog goed komt met deze wereld. Als je ziet op de Heer Jezus Christus. Dan mag je te midden van alle verdrukking. En dat zie je dan ook in Noord-Korea bij die christen. Maar dan mag je te midden van alle verdrukking. Mag je toch juichen, mag je blij zijn.
Hoe bergafwaarts het ook lijkt te lopen met deze wereld, toch vrolijk te zijn. Omdat je leeft, mag leven bij die woorden die hij zelf heeft gesproken. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Hebt goede moed. Er komt een einde aan. Ik heb de wereld overwonnen. Daar mag je bij leven als je zucht onder dat dwaze gedrag. Hij heeft de wereld overwonnen. Hij heeft die dwaze wereld overwonnen. En daarom gaat het heen. Reizen wij heen, gemeente, naar die dag waarop deze wereld verlost zal zijn van alle dwaasheid. En verlost zal zijn van alle dwaze mens.
Straks zal er een dag aanbreken, die dag van Jezus Christus. Waar er nooit meer dwaasheid zal zijn. Wat een vrede, wat een rust. Ja, dat is toekomstmuziek. Maar ook vandaag geldt dat reeds. Want wat kunnen die dwazen die op de hielen zitten, hè? En misschien zit het dwaas van binnen je nog wel het meest op de hielen. Dat stemmetje dat van binnen zegt, waar is nou God op wie je bouwde? En nou wie je je zaak vertrouwde. Waar is nou God? Waar ken je dat niet?
Houd er maar mee op. Kap er maar mee met die kerk en met dat bidden en met dat bijbellezen. Houd er allemaal maar mee op. Het heeft allemaal geen zin.
En er zijn momenten bij dat je bijna zou doen. Maar dan tegelijkertijd, dat je in de kerk zit zomaar. Dat je die een of andere omroep opeens een psalm hoort. Al mijn ziel wat buigt, u neder. Waarom zij het geen mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder.
Hoop op God. En dat je blik als het ware, dat zo naar deze aarde gericht was, naar beneden gericht was, als de blik van het dwaas. Dat hij als het ware weer naar boven wordt getrokken. En hij mag zien op de Heere. Wie zal uit Sion verlossing geven? De Heere zal het doen. Verwacht het toch van Sion en verwacht het van Jezus Christus. En ja, dan wordt alles anders. Dan komt er iets van die vrede en dan komt er iets van die rust. En dan moet die dwaasheid wel op de loop gaan.
Weet je dat de duivel voor één ding bang is? De duivel is niet voor heel veel bang, helaas. Maar voor één ding is hij heel erg bang. En dat is voor het kruis van de Heer Jezus Christus. Als hij dat opheft, dan heeft de dwaze duivel geen antwoord meer. En hij vertrekt net als Sanherib met de staart tussen de benen. En hij gaat zijn eigen dood tegemoet. Dan wordt het waar, wat in vers 5 staat, al daar zijn ze met vervaardheid vervaard, want God is bij het geslacht van de rechtvaardigen. De dwazen, ze worden door angst bevangen als ze dat kruis zien, als God gaat helpen, als hij redt. En Calvijn, hij tekent bij deze tekst aan dat ondanks dat God ons voor een langere tijd kan laten wegkwijnen, dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. God ons voor een langere tijd laat wegkwijnen. Maar dat we dan niet vermoeid mogen raken. En ook niet de moed moeten verliezen. Maar, zegt Calvijn, dan moeten wij altijd roemen in hem. Altijd hem voor ogen houden. Altijd groot blijven spreken van hem. Ja, maar. Jezus Christus. En die gekruist. En zegt Calvijn erbij, de meest krachtdadige vertroost. In onze zorgen vinden wij dan in de oefening van het gebed, met gevouwen handen, het aan de Heere te vertellen. Om het in de handen van de Heere te leggen en het in de handen van de Heere te laten.
Het is een troost voor u, voor jou. Dus je mag weten het leven in hem gevonden te hebben. Maar wat nou als je hier vanmorgen nog als een dwaas zit? En je hebt net gehoord, ik kan mezelf niet losbreken uit die dwaasheid. Ik zit nog gevangen, geboeid. Wat moet je dan doen? Nou, één ding moet je niet doen. Probeer het zelf op te lossen. Dat moet je niet gaan doen. Om los te komen van die dwaasheid, moet je vooral niet zelf aan het werk gaan. Want het gevaar is dat hoe harder dat je spartelt en je probeert te ontwringen, hoe dieper je wordt weggetrokken en hoe sterker de banden worden aangetrokken. Wat moet je dan doen? Heel eenvoudig. Net als David. Verwacht het uit Sion. Verwacht het van God en van hem alleen. Want weet je wat het wonder van Gods woord is? Wat het wonder van onze God is? Dat God te maken wil hebben. Hij wil te maken hebben met u, met jou. Met dwaze mens. Hij wil te maken hebben met mensen die niet met hem te maken willen hebben. En hij wil ze verlossen van die dwaasheid. Er is niemand die God zoekt, maar God zoekt u wel. En hij zoekt jou. Vanmorgen zoekt de Heer jouw hart. En hij zoekt je leven, opdat je aan hem verbonden mag zijn. Dat is de rijkdom van het kruis en dat is de rijkdom van het evangelie van Jezus Christus, van zijn opstanding. Dat is waarom dat hij dat evangelie laat verkondigen. God zoekt u. God laat onze dwaasheid in deze psalm niet zien om dan er een punt te zetten. Dit is de toestand en nu zoek je het maar uit, hoe je eruit komt. Nee. God zegt, u kunt er niet uitkomen, jij kunt er niet uitkomen, maar nu geef ik het antwoord. God confronteert ons met onze dwaasheid, opdat wij verwachting zouden hebben van Sion. Dat wij het van het ingrijpen van Jezus Christus zullen verwachten en daar alleen van. Dat bevel wat de Israëlieten kregen en toen ze voor de Schelfzee stonden, dat geldt vandaag de dag nog steeds. Dat de Heere tegen dat volk zegt, ik zal voor jullie strijden en gij zult stil zijn. Wat moet je doen? Stil zijn. En het van hem, van zijn ingrijpen in Jezus Christus verwacht. Opdat zijn wijsheid in mijn dwaasheid doorbreekt. O gemeente, ga nou rond. Laten we vanmorgen onze eigen dwaasheid onder ogen zien. Dat we die atheïsten niet buiten de kerk zoeken, maar juist binnen de kerk. Dat leven alsof God niet bestaat. Dat leven wat geen rekening houdt met God. Maar dan tegelijkertijd, als je dat dan vanmorgen erkent, dat dat je hart is en dat je leven, dan niet de blik naar beneden toe. Niet moedeloos worden, niet hopeloos worden, maar dat advies van Calvijn volgen. Altijd roemen blijven in onze Heere Jezus Christus. Laat ons het van hem verwachten, die uit Sion verlossing heeft teweeggebracht. Laat ons verwachting hebben, grote gedachten hebben van zijn werk. En wie daar grote verwachtingen van heeft, die zal niet beschaamd worden. Amen.